Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik wilde met jullie vandaag iets delen. En eigenlijk is het altijd een beetje ingewikkeld om te beginnen. Dat hoor je nu ook wel. Ik wil met jullie eigenlijk vier verhalen delen. En dat is toch één verhaal, maar het gaat eigenlijk om vier personen. En ik hoop dat jullie dat ook zullen meekrijgen. De eerste twee die staan hier al op de dia. En dat gaat dus over Petrus en Judas. En als je die verhalen leest en als je daarover hebt, dan komen er ook weer vier dingen naar voren. Want Petrus en Judas, dat weten we, dat zijn volgelingen van de Heer Jezus. Eigenlijk zijn het een beetje parallele figuren. Ze lijken, je zou zeggen, ze lijken wel een beetje op elkaar. Hun levensloop lijkt een beetje op elkaar. Hun daden lijken een beetje op elkaar. Ze zijn met elkaar een beetje verbonden. En ze zijn allebei, en dat moeten we misschien wel, dat weten we allemaal wel. Ik ga ook helemaal geen nieuwe dingen eigenlijk vertellen, bedenk ik me nu. Ze zijn allebei volgelingen van het eerste uur. Vanaf het begin waren ze erbij. Ze hoorden bij de 12. Die echt bij de Heer Jezus hoorden. Die al die tijd met hem mee hebben gegaan. Die alles hebben meegemaakt. De grote successen. De neergang tot aan het einde. Ze waren erbij toen bij die intocht. Ze waren erbij tot op het allerlaatst. Allebei. En toch totaal verschillende figuren. Want het heeft allemaal iets te maken met verraad. Ze hebben allebei te maken met spijt. En ze hebben ook allebei te maken met, want niet allebei, dat weet ik niet helemaal, maar ze hebben allebei wel de Heer Jezus ontmoet. En ik wil dat verhaal eigenlijk een beetje vertellen. Nou is er iets met mijn vaders aan de hand. Toen ik hier aan het voorbereiden was, viel mij iets raars op. En dat heeft ermee te maken dat als ik, en ik probeer dan plaatjes erbij te vinden en zo. En als je plaatjes gaat zoeken, en dat kan zijn omdat ik gewoon niet goed zoek, hè. Dat zou zomaar kunnen. Maar als je plaatjes gaat zoeken, dan vind je allerlei fantastisch mooie tekeningen, platen, schilderijen van Judas. De figuur van Judas spreekt eigenlijk wel een beetje tot de verbeelding van kunstenaars, van mensen die er iets van gemaakt hebben. En misschien zegt dat ook wel iets over ons. Wat je vaak ziet, even een hele korte ding, is dat als je zoiets, zo'n plaatje ziet, dit is dan waar hij die 30 zilverstukken krijgt, dan heeft Judas, moet je maar eens opletten, als je ooit in het museum komt, wie komt wel eens in het museum? Ja, daar zijn mensen die heel zitten. Hier ook, heel goed, heel goed. Nou, heel mooi. Als je in een museum komt en je hebt van die schilderijen en je komt dan op dit soort dingen, dan zie je vaak, Judas, zie je vaak iemand met een gele jas. En de gele jas, dat is Judas. Want geel, in de kleuren ideeën van, laten we zeggen, de late middeleeuwen en zo. Geel is de kleur van het verraad. Dus de verrader en hebzucht en al dat soort verkeerde dingen, dat wordt vaak meer in gele toetsen neergezet. Dus geel is de kleur van het verraad. Dus vandaar dat Judas hier een geel gewaad heeft. De rest niet, maar hij is de verraad. Kun je hem zo uitpikken in dat soort schilderijen, dan weet je dat is Judas. Dat zie je hier ook bij het laatste avondmaal als Judas het brood wordt aangereikt en de Heer Jezus tegen hem zegt, en de duivel in hem gevaren is, en de Heer Jezus tegen hem zegt, wat je doen moet, doe dat. Dan vind je, daar vind je allerlei schilderijen over. En, je zult het vanzelf weten, dit is Judas. Dit is geel. Judas die hier zijn hand op de schotel legt en Jezus die dat ook doet, want zij dopen samen in het brood in de soep, zal ik maar zeggen. Judas is een figuur die wij niet kennen. Hij is degene die uiteindelijk Jezus verraadt. Met een keus. Hij is niet een verrader in de zin van het lag er allemaal al dik bovenop. En de mensen snapten het ook wel. En ze hadden altijd al gedacht, oh Judas. Het was voor iedereen een verrassing, zal ik maar zeggen. Ook voor de anderen, de 11 die daar in de hof waren. Of hoeveel er ook maar waren. Of misschien waren er niet eens alle 12 daar. In ieder geval waren de 3 waren erbij. Plus nog een paar. Judas was er niet, die kwam naderhand. Maar het was voor niemand voor die tijd helder dat Judas eigenlijk niet bij de club hoorde. Dat Judas eigenlijk, dat was wel een beetje een rare man misschien, en hij had dan de portemonnee van het hele gezelschap, dus hij was de penningmeester. En zo nu en dan gebruikte hij ook wel eens wat voor zichzelf. Ja, dan heb je ook met penningmeesters. Mensen die veel met geld omgaan, die kunnen ook wel op een gegeven moment denken van nou, we gaan, doe het toch eens voor jezelf. We hebben wel eens discussies gehad, ook als je in een bestuurtje zit van een van de verenigingen of zo, en het bestuur moet wat doen, dat je met het bestuur met z'n allen ergens een kop koffie gaat drinken. En dan, ja, dan betaalt de vereniging dat. Ja, normaal ga je ook een kop koffie drinken. Maar dan, als je dat wel doet, ja, dan betaalt, dan gaat het op rekening van de vereniging. Gewoon voor jezelf. Dat idee is een soort geleidende schaal, dat denk je dat ook wel eens. Maar hij verraadt de Heer Jezus met een kus. En eigenlijk is dat het verhaal van Judas. Iemand die er wel bij hoort, iemand die het ook allemaal wel ziet, iemand die ook wel iets van die gezamenlijkheid deelt, maar toch. Het gaat toch op een andere manier. En toen ik over Judas nadacht, daar komen we straks nog op, dan denk ik, wij, Judas ligt misschien wel dichterbij dan je zou hopen. Petrus is een andere figuur. Petrus kennen we ook een figuur van het eerste begin. Is iemand die ervoor gaat, iemand die de Heer Jezus van harte lief heeft, die erbij hoort, die bij de kern hoort. Iemand die ooit, toen de Heer Jezus zei, een beetje in de, als je dan 2 jaar of zoveel jaar terug gaat, en je hebt het over de goede week, toen de Heer Jezus dan zei, iemand van jullie mij zal mij verraden. Toen was het Petrus die als eerste zei, en hij meende dat, Petrus die als eerste zei, al moet ik met u sterven. Nooit, nooit, nooit laat ik u in de steek. Nooit. En hij heeft het ook geprobeerd. Hij heeft het ook geprobeerd waar te maken. Het is een detail van een schilderij. Je kunt zien, het loopt nog heel veel verder. In een middeleeuwse schilderij. En je ziet daar Petrus met zijn mes. En daar Malchus. En Petrus die probeert waar te maken wat hij gezegd heeft. Die probeert waar te maken om voor de Heer Jezus te staan. Hij doet het. En Jezus wil er helemaal niks van weten. Dus dat is toch ook wel een iemand die de Heer Jezus helemaal niet heeft begrepen. En soms denk ik wel eens, ja, dat zijn wij misschien ook wel. Dan ben ik dan misschien ook wel weer zo'n figuur die ervoor gaat, die van alles wil en zo. En die in zijn ijver allerlei dingen doet en erop loslaat. En op de bres, voor de waarheid, noem het allemaal maar op. En ondertussen allerlei slachtoffers maakt. En de Heer Jezus die staat erbij en denkt, ja jongen, doe dat nou niet. Ik moet het allemaal weer opruimen. Petrus is ook zo'n figuur waarvan je misschien denkt, ja daar heb ik wel wat mee. Daar herken ik wel wat in. En misschien ben je wel net zo raar als ik die dan, als je die verhalen leest, ik met allebei wel een beetje kan vereenzelvigen. Want Petrus, als het dan moeilijk wordt, dit is, ja, de details zijn niet zo goed, maar dit is Rembrandt, dan zijn de details nooit zo duidelijk. Want het gaat dan eigenlijk maar om één figuur, en dat is, dat is deze hier, deze Petrus, die daar aangesproken wordt door allerlei mensen, allerlei figuren eromheen, en die het ook allemaal niet meer zo goed weet. En die een beetje in het nauw zit en denkt van, ja maar, Wat moet ik nou? Als ik nu... Het is allemaal hopeloos. Wat moet ik nu? Hij voelt zich een beetje overvallen. Hij was er wel. Hij wilde weten hoe gaat dit aflopen. Maar ja, dan ineens, dan komt het bij hem. Hij voelt zich overvallen en hij doet wat nou ja, misschien wel meer mensen doen. Hij zit een beetje tussen uit te rollen. Zo'n beetje weg te sneaken. Ja, ik weet het allemaal niet. Ik heb geen idee waar je het over hebt hoor. Ik weet niet op, maar toevallig. En zo. En dan kom ik bij die ene persoon waar het eigenlijk allemaal om draait, natuurlijk, de Heer Jezus zelf. En dan gaat het mij eigenlijk om de houding van de Heer Jezus. Want, ja, als ik over Judas nadenk, dan zou dit niet zijn wat ik zou zeggen als ik Judas zou tegenkomen in de hof. Als wij nu zouden weten wat er allemaal is gebeurd en wij zouden op de een of andere manier daar in de hof zijn en we zouden Judas zien aankomen, dan zouden wij niet, zoals de Heer Jezus, zeggen, vriend, ach jongen, waarom ben je nou hier? Want dat is een beetje wat hier de Heer Jezus tegen hem zegt. Vriend, waarom ben je gekomen? Ja, het is nodig en ja, het is jouw voornemen. En ja, het is jouw keuze. Maar jongen, 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 wat had ik toch graag gehad dat jij er niet was. Dat je die niet had gedaan. Wat doe je nou hier, joh? Zo niet. Er is geen veroordeling. In die woorden van de Heer, de laatste woorden die de Heer Jezus tegen Judas heeft gezegd, daar is geen veroordeling in. Dat vind ik zo bijzonder. Dat wil ik jullie vertellen, omdat het misschien wel iets is wat bij jou ook speelt. En wat bij mij misschien ook wel speelt. Op bepaalde momenten in je leven, dat je dingen hebt gedaan, dat je het verprutst hebt. En dat je misschien wel ogen op met de Heer Jezus komt en denkt, ja maar... En dat je ook niet op mededogen van je broeders en zusters, van je omgeving hoeft te rekenen. Je hebt het gewoon volkomen verknald. Dat je dan mag weten dat er één is die gewoon medelijden heeft met je. En die blij is, of niet je veroordeelt, maar zegt, ach jongen. En hetzelfde, dat is er ook met Petrus. Als Petrus de Heer verlogen heeft en die haan die kraait in het midden van die kamer waar er van alles aan de hand is en hij een klap op zijn gezicht gekregen heeft en ze hem staan uit te jouwen en uit te dagen en wie ben je nou en laat nou eens wat zien en ben jij nou de koning en er staat een hele menigte omheen, de haan kraait, de Heer Jezus draait zich om, ziet Petrus daar staan en kijkt hem aan. En het hart van Petrus breekt. Waarom? Omdat de Heer Jezus hem een dikke vinger geeft? Nee, omdat de Heer Jezus hem aankijkt en zegt, jongen toch. Jongen toch, het is je overkomen. Al je goede voornemens down the drain. Daar sta je dan. Jongen toch. En daarna gaat het verhaal verder. En dan gebeurt er iets in de harten van die twee personen. Ik heb ondertussen door dat de derde er ook al bij is, hè? De Heer Jezus. Dan gebeurt er iets in de harten van die twee personen. Ze krijgen berouw. Judas krijgt berouw. En dit is een schilderij daarvan. Dat is natuurlijk nooit zo gegaan. Dat is, en denk niet dat die schilder dat niet weet. Hè? Dat is natuurlijk nooit zo gegaan. Het is nooit even een raampje geweest dat Judas hier gezeten heeft met zijn bundeltje met zilverlingen, want dat had hij in de tempel gegooid. En dat daar buiten hier het kruis wordt opgericht voor Jezus. Dat is nooit zo gebeurd. Maar wat die schilder hier heel goed laat zien, is dat Judas dit nooit had gedacht. Toen Judas zag dat Jezus werd veroordeeld, werd overgeleverd, dat hij zich liet veroordelen, dat hij niet die 12 legioenen engelen liet komen, dat het toen dacht hij, wat heb ik gedaan? En eigenlijk zie je daar misschien wel een heel klein glimpje in het hart van de beweegredenen van Judas, dat hij die geld in de tempel gooit en zegt, ik heb fout gedaan. Ik heb onschuldig bloed vergaan. Ik denk dat hij nooit had verwacht dat dit de uitkomst zou zijn van zijn verraad. Hij had gedacht dat ze zouden komen, dan zouden ze proberen Jezus te arresteren, dan zou er een opstand komen en dan zou voor alles nog wat. En dan zou Jezus de Messias worden. En dan zou er iets groots en mislepends gebeuren. En aan het eind zou niemand meer weten dat hij er 30 euro aan had verdiend. Of 30 zilverlingen aan het verdienen. Die had hij ook mooi even nog in de zak gestopt. En ondertussen was het allemaal, was de revolutie uitgebroken. En hij zou minister van Financiën worden. Sorry. Ik denk dat een beetje het idee was wat Judas had. En toen ging het fout en toen dacht hij, wat heb ik gedaan? En daar zit hij dan. En eentje verderop zit een andere figuur. Die naar buiten is gelopen. Ja, dit is ook nooit zo gebeurd natuurlijk. Maar het is ook de schilder die dit gemaakt heeft. Hier zit iemand. Als je ergens iemand in een depressie wilt zien, moet je hier kijken. Die denkt van, ja jongens, het is nog bij de handen afgelopen. Dit is één grote puin. En daar staat die haan nog. Zodat we allemaal weten wie het is. En allemaal weten waarom hij er zo uitziet. Hij heeft zijn vriend, zijn meester, de belangrijkste in zijn hele leven, heeft hij in de kou laten staan. Hij heeft gefaald. Zoals hij nooit gedacht dat hij falen zou. Het is voorbij. Weet je, voor Judas was het zo erg en dat is. Judas heeft nooit echt begrepen wat het hart van Jezus was. Dat heeft hij nooit. Terwijl hij er van het begin bij was, hij heeft nooit begrepen wat anders zou hij het nooit gedaan hebben. Op deze manier denk ik dan, dat weet ik ook niet. Je weet het nooit. Maar Judas heeft zichzelf van het leven beroofd. Die zag hij niet meer zitten. Die dacht, het heeft totaal geen zin meer. Mijn hele bestaan heeft geen zin. Ik kan geen dag meer verder. Ik kan niet meer verder. Petrus niet. Petrus zat in een depressie en wist niet hoe het verder moest. Er is. En dat duidt dit eigenlijk op. Maar we weten dat op Paaszondag Jezus aan Maria verschenen is bij het graf en aan het eind van de dag bij de Emmausgangers en van alles en nog, dat weten we allemaal. Maar we weten ook alleen maar uit een terloopse opmerking eigenlijk dat Jezus ook bij deze man op bezoek is geweest. Hij is bij Petrus geweest. We hebben geen idee wat daar besproken is. We hebben geen idee wat daar gebeurd is. Maar Jezus is bij heeft Petrus in zijn moeite opgezocht. Toen ik dit aan het voorbereiden was, dat heb ik niet gedaan. Toen had ik gedacht, het was me eerlijk gezegd te veel moeite. Erg, hè? Maar toen dacht ik, dat lied van Don Francisco, He's Alive, wie kent dat? He's Alive. And I'm Forgiven. Dat is een lied wat Don Francisco, een hele oude gospelzanger voor de jongeren onder ons, dat hij geschreven heeft om te laten zien, of om de arm om een beetje te willen doorgeven van wat er in het hart van Jezus, van Petrus is gebeurd. Petrus die daar zit en denkt van, we worden allemaal opgepakt, het gaat helemaal fout, er is niets meer goed. En dan verschijnt Jezus. Maar wat moet hij zeggen? Wat kun je zeggen? Hij hoeft niets te zeggen. Want Jezus heeft hem vergeven. Hij leeft en ik ben vergeven. Ik mag verder. Ik mag nog steeds zijn vriend zijn. Weet je? En toen ik hier zo was, toen dacht ik, ik ga jullie een verhaal vertellen. Het is een waargebeurd verhaal. Een verhaal wat speelt. De afgelopen paar jaren is dat een keer gebeurd in Teheran. Daar is een christelijke gemeenschap. Maar ja, formeel mogen ze bij elkaar komen. Er zijn kerken. En je mag daar komen als je christen bent. Maar je mag niet evangeliseren. En bekeren is er natuurlijk al helemaal niet bij. En daar is zo ongeveer rondom deze tijd, rondom Pasen, is daar een bijeenkomst in de kerk. En die bijeenkomst is eigenlijk best wel een hele spannende en een hele gevaarlijke ook nog wel. Want zoals de traditie wil, worden er mensen gedood met Pasen. In sommige tradities is dat, ik vind het eigenlijk zelf wel een hele mooie, dat je met Pasen, op het moment dat je herdenkt dat Jezus in de dood gegaan is, opgestaan is, dat je dan mensen doodt. Als. Het is een klein kerkje en de kerk zit mutjevol. Want er staan maar liefst 38 doopelingen. Ze staan voor in de kerk, ze staan het gangpad op helemaal aan. Het zijn allemaal bekeerde moslims. En als moslim mag je best wel met christenen praten. Want als dan iemand dat ziet, dan kun je altijd nog zeggen, ja, dat doe ik om ze te overtuigen van de islam. Je mag ook wel in de Bijbel lezen, want dan kun je nog zeggen, nou, maar dat doe ik om te kunnen weten welke argumenten we moeten hebben als islamiet om tegen de christenen te zijn. Je mag zelfs in een kerk komen, want dan kun je zeggen, ja, dat doe ik. Want dan kan ik beter met hen in contact komen om hen te overtuigen van de islam. Maar als je je laat dopen, dan is het voorbij. Want dopen is gewoon over en uit. Als je als moslim laat dopen, in Teheran, is niet zo'n handige set, zal ik maar zeggen. In het kerkje, daar is alleen de hulpdominee die dienst kan doen. Want de dominee zelf is opgepakt. Een paar weken geleden, niemand weet waar hij is. Op een of andere manier is hij verraden, hij is opgepakt. En de kerkdienst staat op het punt te beginnen. En de vrouw van de dominee komt binnen met een mobieltje in de hand. En loopt naar de hulpdominee en zegt hier. De dominee neemt aan, wordt een beetje bleek en zegt, weet je, ze hebben het lichaam van de dominee gevonden. Hij is uit de auto gegooid in een graf. De hulpdominee brengt het bericht aan de gemeente en hij zegt, ja jongens, weet je, dit is nu, zegt hij tegen de dopelingen, dit is waar het om gaat. Het is niet zomaar dat je je laat dopen. Het is niet ongevaarlijk. Je weet wat er kan gebeuren. We hebben het nu gezien. Als je nou denkt, weet je, het is me misschien toch te link. Niemand zal je kwalijk nemen wanneer je weggaat. Je hoeft dit niet te doen. En toen in het verhaal, wat ik las, van een ooggetuige. Dat verhaal eindigt met de woorden: er was niemand die ging. Ja, dan ben ik een rare misschien, maar misschien dat jullie het snappen. Hopelijk snap, voel je aan wat ik voel. Als ik denk, als ik daar in die rij gestaan had, ik weet het niet. Ik heb het nooit zo meegemaakt. Ik weet het niet. Of ik bereid zou zijn om te zeggen, weet je, je kunt ook zeggen, ja, ik geloof alleen in Jezus, maar waarom moet ik me laten dopen? Waarom moet ik mijn leven gevaar laten? Het is niet zomaar. Ik kan heel goed inschatten van Petrus en ik kan heel goed meemaken dat als iemand op je afkomt en zegt, ben jij Christus? En zegt, oh, Christus, kom eens in de kerk, ja. Zoiets. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Op je werk, op je waarnaam. En dat van die 38 niet één. En weet je, in dat verhaal, degene die het vertelde, die zei, er is maar één ding wat je in de gaten moet houden. Als God werkt, dan vind je altijd mensen als Petrus en mensen als Judas. Dat zei hij erbij. Mensen die verraden. De dominee was verraden. En mensen als Petrus, die uiteindelijk proberen weg te vluchten. Die zijn er altijd, maar Gods werk gaat door, zei hij. Want mensen als Petrus, die lopen misschien wel een beetje voor de gevolgen weg. Maar die hebben in hun hart gevoeld, en dat heb ik jij ook gevoeld, dat heb ik ook gevoeld. Dat is waar ik het eigenlijk over wilde hebben. Dat is waar het op neerkomt. Een poosje daarvoor ging iedereen weg, toen ging het bergafwaarts met die hele Jezusbeweging daar. En toen zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen, en daar was Judas ook bij trouwens, maar Petrus ook. Toen zei de Heer Jezus tegen de discipelen, jongens, zo jullie nou ook maar niet weggaan. Want, nou ja, dit wordt niet wat jullie denken dat het wordt, hè. Dit wordt niet de grote glorieuze Romeinse revolutie. En toen zei Petrus, ja maar meneer Jezus, wat moet ik dan? Waar moet ik dan naartoe? Ik kan helemaal nergens naartoe. U bent de enige met woorden van eeuwig leven. Waar moet ik heen? En dat is ook de reden dat Petrus op de put zat. Hij had hem in een vlaag van angst in de steek gelaten. Maar hij kon nergens heen. Daar moest hij zijn. Want Jezus, beste mensen, die laat je niet los. En hij kent je. Hij kent mij ook. En dat is eigenlijk waar ik het over heb. Dat is de laatste in het verhaal erbij zelf. Hij kent je. Hij weet wie je bent. Hij weet ook dat je hem misschien wel eens laat vallen. Hij weet ook dat jij weet en dat het diep in je hart resoneert dat er geen andere plek is. En dat je ervan baalt van dingen die je gedaan hebt. En dat je hem eigenlijk niet meer onder ogen durft te komen. Maar hij kent jou beter dan jezelf. En hem val je niet tegen. Ik heb dat al eerder gezegd. Maar ik zeg het nog eens een keer. En ik ga het nog wel vaker zeggen, denk ik. Zolang ik daar de gelegenheid voor heb tenminste. Maar onthoud één ding. Er zijn momenten in het leven, zoals bij Petrus. En zoals bij Judas. En bij jouzelf. Dat je je tegenvalt. Dat je denkt, dat had ik niet gedacht dat ik dat zou doen. Dat je achteraf ervan baalt wat je gedaan hebt. Dan val je jezelf tegen. Maar Jezus val je niet tegen, want die kent jou. En hij laat jou niet los. Ook niet wanneer je faalt. En dan is de grote vraag. En daar is misschien wel het verschil. Ja, dat zeg ik nu. En of dat nou theologisch helemaal klopt, dat laat ik maar even los. En dan moet je er ook maar niet al te veel op aanvallen. Maar dat is dan de grote vraag eigenlijk van deze twee figuren. Is dat feit dat Jezus jou tot op het bot kent en dat je hem niet tegenvalt, want dat wist Judas ook, hij heeft het gezegd. Verdraaid, hij zei het ook. Is dat voor jou, zoals het voor Judas was, een bedreiging? Want ik kan niet, ik heb geen enkele uitvlucht meer. Waar moet ik? Of is dat een bevrijding? Zoals het voor Petrus was. En zei, hij kent mij. Hij weet wat er in mijn hart is. Hij weet dat ik ergens op die bodem van die put, dat ik van hem hou. En dat hij de enige is. Ik ga met hem verder. Ik mag met hem verder. Hij kent je. Je kunt hem niks op de mouw spelen. Je kunt niet een mooi verhaal ophangen. Heeft geen enkele zin. Is dat een bevrijding? Ik hoop het zo. Amen. Ik wil nog bidden. Eigenlijk wou ik gewoon tegen God zeggen dat hij geweldig is. En dat zijn zoon alles is. Laten we dat doen. Vader God, als er iemand is in wie u nooit bent teleurgesteld, dan is het Heer Jezus, de enige die u nooit bent teleurgesteld. Die uw hartsverlangen kende en vervulde. En waarin u het hartsverlangen van kende. En waarvan u het hartsverlangen vervulde. En zo'n fantastische, prachtige persoon. En dat u die hebt laten gaan. En dat daarmee gebeurt wat ermee gebeurd is. Door mensen zoals ik. In de steek gelaten, geslagen, veracht, gespot. En u kent mij. En u houdt van mij. En ik dank u daarvoor. In al mijn krommigheid. In al mijn onbeholpenheid. En soms ook mijn achterbaksheid. En wat dan ook maar. U hebt mijn hart gegrepen. Tot wie moet ik gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Zijn beter dan is, maar... Dat is ook zo. Heer Jezus, dank u wel dat u die weg gegaan bent. Dat u het zich laten welgevallen. Dat u actief gegaan bent om mij te redden. En dat ik het mag weten. Hij leeft. Ik ben vergeven. Ik mag leven met u. Dank u wel.